Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, waaruit u wordt gelezen hoofdstuk 14, de versen 8 tot en met 26. Dus de schriftlezing is Johannes 14, vers 8 tot en met 26.
Filippus zei tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb.
Gemeente, vanavond luisteren wij in de prediking opnieuw naar het belijden van de kerk over de drieënigheid van God. Wij hebben vorige keer daar vanuit artikel 8 van de Nederlandse geloofsbelijdenis het een en ander van gehoord. En wij vervolgen dat met artikel 9, daar staat boven het bewijs van het voorgaande artikel van de drieheid van de personen in één God. De kerk spreekt daar als volgt: dit alles weten wij, zowel uit de getuigenissen van de Heilige Schrift als ook uit hun werkingen, en voornamelijk uit die werkingen die we in ons gevoelen. De getuigenissen van de Heilige Schrift die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen van het Oude Testament beschreven. We welke niet van node is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. Zo zegt God in Genesis 1, vers 26 en 27, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis enzovoort. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij ze. Insgelijks zegt God in Genesis 3, vers 22, ziet, de mens is geworden als onzer een. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is, als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de enigheid aan, als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen dat er zijn, maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem van de Vader gehoord geweest, die zei, deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water, en de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop van alle gelovigen deze formule ingesteld door Christus, doop al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, Matthäus 28, vers 19. En in het Evangelie van Lucas, 1, vers 35, spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder des Heren, als volgt. De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Insgelijks luidt 2 Korinthe 13, vers 13, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. En in 1 Johannes 5, vers 7, drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer de menselijke verstanden ver te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Verder staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen in onze richting. De Vader is genaamd onze schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk, van de tijden van de apostelen af tot nu toe, tegen de Joden, Mohammedanen en enige valse christenen en ketters, als daar zijn Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Paulus van Samosata, Arius en andere diergelijken die met goed recht door de heilige vaders zijn veroordeeld geweest. Over zulks nemen we in dit stuk graag aan de drie geloofsbelijdenissen, namelijk van de apostelen, van Nicea en van Athanasius, insgelijks wat daarvan door de ouden in overeenstemming met die belijdenissen is besloten. Gemeente, gisteren is er een beroemde schrijver begraven. Ik weet natuurlijk niet wat u ervan meegekregen hebt. Via de media was er van alles te zien en te lezen en te horen over die uitvaart. De gevoelens die bij mij bleven hangen na het horen en zien van bepaalde dingen deden mij terugdenken aan een oud gedicht van een Nederlandse dichter die ergens in de 19e eeuw geleefd heeft, Willem Kloos. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. In het binnenst van mijn ziel zit ik op de troon, over mijzelf en over het al, naar rijksgewoon van eigen strijd en zegen, uit eigen krachten. Kent u dat gedicht? In ieder geval denk ik de eerste regel, en dat gold niet alleen voor Willem Kloos, het gold niet alleen van Harry Mulisch, het geldt ook van nature van u en van mij. Een God in het diepst van mijn gedachten. Dat je als zondaar dat hebt aangedurfd, is dat wel eens tot ons doorgedrongen? Is het wel eens tot schuld geworden, gemeente, dat wij al een schepper hadden die ons goed en naar zijn evenbeeld gemaakt heeft, en dat wij in de zondeval van onze voorouders Adam en Eva tegen die God gezegd hebben: ik wil uw plaats innemen. Ik wil zelf als God zijn. Ik wil zelf mijn eigen wereld inrichten, mijn eigen universum beheersen. Ik wil zelf alles voor het zeggen hebben en de dienst uitmaken. En daar heb ik u niet voor nodig. U staat mij in de weg. Gemeente, wat is dat erg? Wat is het ook in feite niet meer als dwaasheid? Als je denkt over de goedheid van God, de psalmdichter zingt over hem als het allerhoogste en eeuwig goed. Welke dwaas neemt er nou afscheid van zo'n God? Maar ook als je denkt aan de grootheid van de Heere, zoals we daar toch ook iets van op het spoor gekomen zijn toen we de vorige keer vanuit artikel 8 begonnen na te denken over de drie-eenheid van dat goddelijke wezen. Hij is zo groot dat ik hem niet eens kan snappen. Dat deed mij ook weer denken overigens, misschien kent u dat verhaal ook wel, een oude fabel van Jean de La Fontaine over de os en de kikker. Misschien hebben de kinderen er op school wel eens van gehoord. Dat er een os en een kikker elkaar tegenkwamen en in die fabel met elkaar aan de praat raken. En dat die kikker zich inbeeldt net zo groot te zijn als dat andere dier. En hij blaast zich helemaal op, net zolang tot hij uit elkaar spat. En dat heeft ons ook wat te zeggen, gemeente. Als zo'n nietig klein schepsel als een mensenkind is, zich in gaat beelden dat hij God kan evenaren en dat hij zelf op de troon kan gaan zitten, dan loopt dat een keer fataal af. Ik zei, dat moet nou eigenlijk schuld worden. Daar moeten wij last van gaan krijgen. Dan moeten we zoveel last van krijgen dat we gaan vragen: Heere, wil u ervoor zorgen dat ik eraf kom? Dat in mij gebroken wordt, dat ik u weer ga bedoelen. Dat ik zo onder de indruk kom van u, dat ik mijn eigen dwaze aanspraken laat varen. Zie, gemeente, daarom heeft de Heere ons ook vanavond in de kerk gebracht, om ons opnieuw iets te gaan laten zien van wie hij zelf is. En de Heere geven dat het daar dan ook voor gebruikt wordt. Dat we voor het eerst of opnieuw zo onder de indruk van hem komen, dat we zelf in het stof zinken. En dat hij alleen de eer krijgt. Gemeente, wij schrijven boven de prediking nogmaals over de drie-eenheid. Nogmaals over de drie-eenheid. En we hebben drie gedachten. Allereerst, wat zegt Gods woord daarover? In de tweede plaats, wat zegt Gods kerk erover? In de derde plaats, wat zegt Gods verbond daarover? Want wij behandelen artikel 9, en dat is niet toevallig, vanavond in een doopdienst. Dus, nogmaals over de drie-eenheid. Wat zegt Gods woord? Wat zegt Gods kerk? En wat zegt Gods verbond? Gemeente, als u zich nog herinneren kunt, wij hebben vorige keer bij artikel 8 gehoord dat het woord drie-eenheid weliswaar niet in de Bijbel voorkomt, maar dat je tegelijkertijd mag zeggen, als je heel de Bijbel overziet, dat op allerlei plaatsen, eigenlijk op elke bladzij van de Heilige Schrift, wel de drie-enige God op ons afkomt. We hebben toen als voorbeeld genoemd, dat weten de jonge mensen misschien ook nog wel, de allereerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 1. En als wij in artikel 9 gaan luisteren naar de bewijzen die Guido de Bray aanhaalt voor de leer van de heilige drievuldigheid, zoals hij het noemt, dan zie je dat hij ook inzet bij het hoofdstuk over de schepping. En behalve dat hij Genesis 1 aanhaalt en daar iets over uitlegt, zoals we dat de vorige keer ook gedaan hebben, noemt hij ook nog een tekst uit Genesis 3. En vervolgens vooral ook plaatsen uit het Nieuwe Testament, want zo zei artikel 9, wat nog een beetje in het duister kan liggen als je alleen maar zou blijven staan bij de eerste helft van Gods openbaring, dat wordt zeer klaar verkondigd, dat wordt helemaal duidelijk als je het licht van het Nieuwe Testament erover laat schijnen. Bijvoorbeeld als je de geschiedenis van de doop van de Heere Jezus in de Jordaan leest, of als je hoort wat Gabriël bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus tegen Maria heeft gezegd, of datgene wat er in Matteüs 28 te lezen staat, en dat is voor ons vanavond bijzonder aansprekend, waar de Heere Jezus opdracht geeft om te gaan dopen. De apostelen moeten mensen gaan opzoeken en het evangelie gaan verkondigen. En als die mensen geloven, moeten ze gedoopt worden. En wat moeten ze dan zeggen? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De belijdenis, de zegenbede die aan het eind van 2 Korinthe 13 wordt gevonden en die we vanochtend ook als zegen op de gemeente gelegd hebben, die wordt ook als bewijstekst aangevoerd. Nou, een heel rijtje teksten, gemeente, en wat daarin zo opvalt is dat daar niet alleen die drie personen voorkomen, en inderdaad, als je hoort hoe dat gebeurt, dan word je op het spoor gebracht van de leer van de drie-eenheid, want die drie personen krijgen in die woorden ook gelijke eer, gelijke goddelijke waardigheid. Maar wat voor ons zo vertroostend is, die drie personen die werken ook blijkbaar zo innig samen aan de zaligheid van zondaren. Of je nou let op die woorden van Gabriël, als de zaligmaker nog geboren moet worden, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn alle drie bezig om dat wonder werkelijkheid te maken. En waarom? Omdat God u niet voor de verdoemenis over heeft gemeend. Hij zoekt de zaligheid van zondaren. Daarom klinkt het doopbevel ook in de drie namen van de drie personen. Daarom die zegen aan het eind van 2 Korinthe 13. En de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest beogen niet uw ondergang, maar uw redding. Gemeente, daar wordt ook nog een tekst uit 1 Johannes 5 genoemd. En daarvan moeten we met eerlijkheid zeggen dat het misschien niet zo'n goede gedachte is om die tekst bijvoorbeeld in een gesprek met Jehova's getuigen naar voren te brengen, omdat die mensen weten, wat we vanavond ook tegen elkaar zeggen, dat in de alleroudste handschriften van de grondtekst die woorden uit vers 7 van 1 Johannes 5 ontbreken. Dat is geen reden om in paniek te raken, maar dat is iets wat wijst op de voortgang van het onderzoek naar de grondteksten. En wat ons ook herinnert aan de betrekkelijkheid van elke vertaling die er is gemaakt van de grondtekst. Elke vertaling, ook de beste, is uiteindelijk ook mensenwerk. Maar het geloof in de drie enige God, gemeente, hangt gelukkig niet af van ene of andere tekst. Nogmaals, dat is iets wat we door heel het getuigenis van de schrift aantreffen. Bijvoorbeeld, en daarom hebben we dat ook nog gelezen vanavond, in Johannes 14. Een van die gesprekken die de Heere Jezus met zijn discipelen gevoerd heeft op die donderdagavond, vlak voordat hij naar Gethsemane en uiteindelijk naar Golgotha zal gaan. Heeft u gehoord waar het over gaat in Johannes 14? Dat daar onder andere aan bod komt dat er inderdaad in God iets van een meervoud zit. Eén God, maar verschillende personen. En dat dat hier vooral draait om de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Diepe woorden, diepe gedachten. Een echo van wat de Heere Jezus al eerder tegen zijn discipelen had gezegd. Toen hij in dat hoofdstuk over de goede herder, Johannes 10, nog kernachtiger zei: ik en de Vader zijn één. Gemeente, zo'n tekst moet u dan ook maar eens naar voren brengen als u spreekt met mensen die twijfelen aan de geldigheid van de leer van de drie-eenheid. Of de gedachte die ook wel eens bij mij boven gekomen is, als je verder de afloop van het evangelie leest en hoe de Joden gereageerd hebben op wat de Heere Jezus van zichzelf heeft getuigd. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, zeggen ze straks tegen Pilatus als hij gearresteerd is. Voor de Joden is het wel duidelijk wat de Heere Jezus daarmee bedoelt. Als hij zichzelf Gods zoon maakt, dat noemen ze godslastering. Waarom noemen ze dat zo? Omdat ze begrijpen, wat blijkbaar een aantal ketters vandaag niet begrijpen, dat hij zegt: ik ben van hetzelfde wezen als God de Vader. Maar gemeente, laten we vooral ook in Johannes 14 proberen om die hele praktische toepassing van deze dingen op het spoor te komen. Want dat is toch pastoraal en vertroostend. Als de Heere Jezus bijvoorbeeld in vers 9 tegen die ene discipel die het nog steeds niet snapt zegt: wie mij gezien heeft, Filippus, die heeft de Vader gezien. Dat is pastoraal, gemeente. Dat is iets waar u zich mee mag vertroosten. Want als de Heere Jezus in het evangelie naar voren komt, en wat hij dan ook doet, hoe hij spreekt tegen mensen, hoe hij ze ontvangt, hoe hij ze helpt waar hij kan, hoe hij ze een nieuw leven, een nieuw perspectief geeft, dan doet de Heere Jezus niets anders dan de liefde van de Vader zelf weerspiegelen. Elke tekst die u leest over de Heere Jezus, of u met Bartimeus hoort praten, of met Zacchaeus, of met de Canaanese vrouw, of met wie dan ook, mag u die tekst in gedachten houden. Wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Of wat te denken van wat er in vers 13 en 14 staat. Over die gebedsverhoring. Wat je ook allemaal te vragen hebt, zegt de Heere Jezus, wat je ook allemaal nodig mocht hebben, maar als je bij de Vader aanklopt en mijn naam noemt, zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Waarom kan de Heere Jezus dat zeggen? Omdat hij en de Vader één zijn. Omdat ze het ook eens zijn. Over de weg ter zaligheid, over het werk ter zaligheid, over dat volkomen borgwerk van de Heere Jezus Christus. En als een zondaar ook in Sliedrecht vanavond op zijn knieën valt en de Vader in Jezus naam bidt om het nodige, dan mag die ook nog verwachting hebben, zegt de Heere Jezus. Dat is tot eer van de Vader en de Zoon. Dat is niet iets van God afsnoepen, gemeente, met eerbied gesproken, dat het hem wat zou kosten, dat het zijn eer zou verkleinen, maar het is juist tot eer van God, als je zo tot hem de toevlucht neemt. Johannes 14 gaf trouwens ook nog even onderwijs over die derde persoon. Ja, persoon. Weet u nog dat dat voor de mensen van Arius, die Jehovah's getuigen noem ik ze dan ook vandaag, maar dat dat voor die mensen ook een vraag was. Is die wel een persoon? Nou, ze denken van niet. Het is zeker een kracht. Het is zeker zomaar iets onpersoonlijks, zonder gedachten, zonder eigen wil. Als u nou eerlijk Johannes 14 leest, gemeente. Als daar gesproken wordt over die trooster met een hoofdletter, zou dat iets zijn of zou dat iemand zijn? Als in vers 26 wordt gezegd, het laatste vers wat gelezen werd, dat die trooster, de Heilige Geest, aan de discipelen alles zal leren en ze in gedachten zal brengen wat de Heere Jezus allemaal tegen ze heeft gezegd. Is dat een iets? Of is dat een iemand? Nee, dat is die grote leermeester. Die welbewust en met gezag het leven van zondaren in beslag neemt. En ze met het woord van Christus in aanraking brengt. En ze op zijn school neemt waar ze hun hele leven nooit meer afkomen. Om daar voortdurend leerling te blijven in de drie stukken. Gemeente, als het waar is en het is waar dat de Heilige Geest een persoon is. Dan mogen Gods kinderen hem ook als zodanig aanspreken. Mag u dat wel eens doen, kind des Heren? Niet alleen maar aan God de Vader vragen, en dat is ook goed. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Maar dan mag je ook die geest zelf leren kennen. Ze zeiden vroeger wel, die geest is de eerste met wiens werk ik te maken krijg. En het is doorgaans de derde van de drie personen die ik persoonlijk leer kennen. Maar is dat zo? Mag daar ook in het geestelijke leven voortgang zijn? Niet alleen maar een relatie krijgen met de Heere Jezus. En niet alleen maar via de Heere Jezus een band krijgen aan God de Vader. Maar ook een band krijgen aan die geest die je tot leven wekte. Gemeente, we zijn eigenlijk ongemerkt al bezig met gedachten te uiten die te maken hebben met het tweede punt van de preek. Want we zouden vragen wat zegt Gods woord erover en wat zegt in de tweede plaats Gods kerk erover. Kijkt u eens even naar de laatste regels van dit artikel. Want als ik het woord kerk noem, dan bedoel ik niet christelijke gereformeerde kerk, dan bedoel ik niet Bethelkerk. Maar dan hebben we het over de kerk van alle tijden en plaatsen. En heel bewust ziet u ook dat onze opsteller dat ook zo zegt. Hij schaart zich in de lijn vanaf de oude kerk. Hij neemt ook alle geloofsbelijdenissen van die oude tijd over. En de mensen die in de tijd door de vaderen veroordeeld zijn, van die mensen nemen wij ook afstand. En ook tegenover mensen die een heel ander geloof belijden, zoals de Joden staat hier, en de Mohammedanen, zo heten ze tegenwoordig niet meer, tenminste, zo worden ze niet vaak meer genoemd, moslims zeggen we dan. Er zijn natuurlijk mensen, ook in christelijke kring, die zeggen, ja, maar die mensen hebben eigenlijk dezelfde God. En daarom moet je proberen om het gemeenschappelijke op het spoor te komen. En je moet met elkaar gaan praten. Dialoog, dingen uitwisselen. Want zij kunnen wat van jou leren. En jij kan wat van hen leren. Onze opsteller gemeente zegt, die mensen die de Vader en de Zoon en de Heilige Geest niet belijden. Of ze zich nou wel christen noemen. Zoals Marcion of Praxeas of hoe heet al die mensen. Of dat ze ook gewoon een andere godsdienst aanhangen. Joden of moslims. Daar moet je niet mee gaan praten om wat van elkaar te leren. Dat is een ander soort geloof en dat vergt getuigen. Niet dialoog, maar prediking. Denkt u aan wat vorige keer Athanasius zei. Als we dit geloof verliezen, kan een mens eenvoudigweg niet zalig worden. Maar wat zegt die kerk er dan van? Gemeente, we zouden het praktisch houden, zeiden we. En dat is ook de insteek van ons artikel deze avond. Als u namelijk in de allereerste zin al merkt dat wat er hier te beleiden valt geen dorre theorie is, maar dat het ook onder andere gaat, leest u dat in regel 1, over de werkingen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die we in ons gevoelen. Dat gaat niet over gevoeligheden, maar dat gaat over wat het geloof ervaren mag, wat het geloof bevinden mag, van binnen, door de drieënige God. Wat dat inhoudt, wordt verderop duidelijk. Na al die teksten uit het Oude Nieuw Testament, in de tweede helft van artikel 9 wordt erover gesproken. En ik heb in mijn schets staan, gemeente, als dat aan de orde komt, eerbied gevraagd. Want hier wordt gesproken over de bijzondere ambten en werkingen van de drie personen te onswaarts, dat wil zeggen in onze richting. Maar wat een heilig en wat een diep onderwerp om daar iets over te zeggen. Dat nu blijkt hier dat de Heer niet alleen maar mensen heeft ingeschakeld als ambtsdragers om iets te betekenen voor uw heil, voor uw welzijn. Er worden predikers uitgezonden, er worden kerkenraden geïnstitueerd en die ambten moeten het heil van de gemeente ten dienste staan. Maar nou, voordat mensen een ambt gaan bekleden, blijkt God zelf, mag ik het met eerbied zeggen, een ambtsdrager te zijn. Zo staat het er. De Vader heeft een ambt, de Zoon heeft een ambt en de Heilige Geest ook. En allemaal om zondaren zalig te maken. Wie zou er vanavond nog kans zien om slechte gedachten te hebben van God? Wat denken we vaak klein van zijn genade? Wat denken we vaak wantrouwig over hem? Maar hij is erop uitgemeente om ons te behouden. Daar heeft hij zelfs een ambt voor op zich genomen. Nou, wat zijn de ambten waar hierover gesproken wordt? Allereerst, gemeente, iets wat, als ik het goed ga verstaan, een veroordeling voor mij inhoudt. Want ik hoor dat de Vader, om te beginnen, onze, mijn schepper is door zijn kracht. Nou is dat al een paar keer aan de orde geweest, vanavond al, in de vorige keer, Genesis 1 gelezen. Je kan er een heleboel over vertellen. Er is vast hier een kind in de kerk te vinden, die kan zo uit zijn hoofd de 6 scheppingsdagen opnoemen en wat er toen allemaal gemaakt is. Maar nou eens even praktisch bevindelijk, gemeente. Heeft u wel eens in uw hart ervaren? Heeft u dat wel eens op u afgekregen? Dat u een schepper hebt? Dat u gemaakt bent door en voor God? Dat dat leven in zonde, dat leven in eigen wijsheid, in ondankbaarheid, dat dat een voortdurend trappen is op het vaderhart van God de Vader, want hij had mij gemaakt voor zijn eigen eer en ik geef het hem niet. Die houding, gemeente, van het begin van de preek. Ik ben een God, ik ben het zelf in het diepst van mijn gedachten. O, als dat schuld wordt, gemeente. Niet alleen maar omdat je een schepper hebt, Maar ook dat diezelfde schepper je onderhouder is geweest. Hoe oud bent u geworden? Er zijn mensen hier van over de 80 in de kerk. Er zijn mensen van 60. Er zijn kinderen van, hoe oud zijn jullie? 10 jaar, 8 jaar misschien? Kleinste, 7 jaar. Al die jaren en al die maanden en dagen door die God onderhouden en gevoed en kracht gegeven en allerlei dingen, terwijl je niet eens naar hem vroeg. Is dat alles schuld geworden, gemeente? En hebben we ons ook wel eens verbaasd over die onvoorstelbare langmoedigheid van God, die een mensenwereld met 6 miljard personen van dag tot dag in stand houdt. En niet alleen maar als ze zeggen: Heere, dank u wel. We gaan letten op het ambt van de tweede persoon, gemeente. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. Nou, dat is een zin die u zelf had kunnen bedenken, want dat is zo bekend. Maar laat dat nou ook eens tot ons doordringen, gemeente. En gebruik daarvoor Johannes 14. Wie is dat dan, die Zoon? Die is overgegeven. Die is prijsgegeven. Om aan het kruis gehangen te worden. Om geofferd. Om gedood te worden. Om in handen van zondaren te vallen. Om in het graf af te dalen. Wie is dat? Dat is die Zoon die kon zeggen: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Dat is die Zoon van wie God bij het dopen in de Jordaan zei: dat is mijn geliefde Zoon. Nogmaals, gemeente, zijn er mensen die slechte gedachten van God hebben? Had u het ervoor over gehad? Die enige, die geliefde Zoon, voor vijanden over te geven. Maar de Vader had het ervoor over. En de Zoon was ook gewillig. Maar wat doet ons dat, gemeente? Als we ook vanavond daarvan horen en als dat bloed genoemd wordt, dat kostbare en voor Gods kinderen dierbare bloed van de Heere Jezus. Wat brengt die prediking in ons hart teweeg? Kijk, als je nou die genade mag leren kennen, dan zal ik u vertellen wat dat dan teweeg brengt. Dan geeft dat een mens die genade ontvangt het verlangen om nou ook weer voor die God die zoveel heeft gegeven, echt te mogen leven. Een leven van dankbaarheid. Maar ja, dan kom je erachter wie je bent geworden door je val in Adam. Dan kom je erachter dat je niet wil, dat je niet kan, dat je niet deugt, dat je het niet hebt. Wie zal je dat nou leren? Wie zal je daarvoor op school nemen? Wie zal je nou bij de hand nemen en je weer op dat spoor van Gods geboden doen wandelen? Wie zal je nou leren wat het is God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf? Wie moet dat doen? Er is er één die het wil, gemeente. De Heilige Geest waarvan Gods kerk beleidt, die wordt nou onze heiligmaker. En leest u dan ook wat erachter staat. Door zijn inwoning in onze harten. U hoeft ook niet te twijfelen aan de bereidwilligheid van de Heilige Geest, gemeente. U is vanavond weer uit het formulier voorgelezen dat u die geest nodig hebt. Maar die geest is zo van harte bereid om zondaren via Christus tot de Vader terug te brengen. Hij heeft het er zelfs voor over om in uw hart te komen wonen. En weer zeg ik, gemeente, probeer dat op u in te laten werken. Want dat klinkt allemaal zo vertrouwd. Maar dat hart van ons, dat is waar David in Psalm 51 van heeft gezongen. Die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En hoe langer je bekeerd bent, hoe meer je daarachter komt, is het niet waar? Die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En de Heilige Geest is het niet te min. om in zo'n woning. Kraakpand van de Satan. Zelf te gaan wonen. En het anders te gaan maken. Iemand zegt: dominee, het is allemaal weer prachtig uitgelegd natuurlijk. En ik geloof ook wel dat het zo werkt bij een kind van God. Maar weet u, ik ben geen kind van God. Ik zou het wel heel graag willen worden. En misschien zijn er ook wel kinderen in de kerk die dat zeggen. Ik zou het zo graag willen worden. Ik hoor vanavond een heleboel dingen over dat de Heere zo goed is. En dat hij goed is voor slechte mensen. En dat hij ons zo geduldig verdraagt. En dat hij uit is op ons heil. Maar ik weet dat nog niet. Ik heb dat nog niet. Maar kan ik daar nou aankomen? Wat hier nou beleden wordt door de kerk. En ze zeggen steeds ons en mijn. Wat moet dat heerlijk zijn om dat te mogen zeggen. Persoonlijk. Maar ik heb dat niet, zegt iemand. En ik vraag me trouwens ook wel eens af hoe het anders moet worden. En dat zegt dan geen kind misschien, maar dat zegt iemand die inmiddels al 60 is. Of 85 is. En die zegt: dominee, ik ben ouder geworden. Maar ik ben ook zo kouder geworden. En hoe moet het nou met me aflopen? Kan dat nou nog voor mij? Gemeente, we hadden nog een gedachte vanavond. Niet alleen wat zegt Gods woord erover en wat zegt Gods kerk erover. Maar wat zegt nou Gods verbond daarover? We hebben vanavond niet alleen maar hoorbaar evangelie gekregen. Maar we hebben in de doop van dat kleine kindje ook zichtbaar evangelie gekregen. En het werd in een van de gebeden in het formulier gezegd. Dat voorrecht van de doop wat gij haar en ons allen gegeven hebt. Ik dacht bij mezelf, ja, maar dat klopt misschien niet helemaal. Dat zal voor heel veel mensen in de kerk vanavond wel gelden. Maar misschien niet voor allemaal. Mensen die wel in de kerk zijn vanavond, maar die niet gedoopt zijn. Zit u toch onder de prediking? Zit u toch onder die beloften van die drie enige God die zegt: ik wil u zalig maken. Dat geldt voor iedereen. Maar nou hebben mensen die datgene hebben meegemaakt, wat Marilyn vanavond heeft meegemaakt, die hebben daar iets bij gekregen. Een extra bevestiging met naam en toenaam erbij. Er hoeft geen misverstand over te bestaan wie God op het oog heeft, welk kind hij bedoelt. Die naam wordt erbij genoemd. Om mensen zo dubbel te verzekeren: ik ben uit op je zaligheid. En heeft u het gehoord uit het formulier, wat dat nou allemaal met zich meebrengt? Dat die vader dan op dat kind afkomt. En die vader zegt niet alleen maar: ik ben jouw schepper, ik heb recht op jouw leven, jij hoort bij mij, want ik heb je gemaakt. Maar dat die vader ook dat kind als vader wil behandelen. Tot kind en erfgenaam wil aannemen. Heeft u zo uw doop wel eens leren verstaan, gemeente? En dat de Heere zegt: en dan wil ik je ook opvoeden. Wat goed voor je is, zal ik zoeken. En zelfs het kwade wat er in je leven komt. En in ieder mensenleven komen er kwade dingen. Maar dat wil ik ook nog zo gebruiken dat het voor je geestelijk bestwil is. En toen zei de zoon tegen dat kind: kind, ik wil je wassen in mijn bloed van al je ongerechtigheden. Wat voor bloed is dat, Heere Jezus? Nou noem ik wel een tekst uit 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 7. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. Van die zonden die ik denk te kunnen behappen. Van die zonde waar ik klein over denk en ze onderschat. Maar ook van die zonden waar ik niet meer overheen kan kijken. Die zonden waarvan ik denk: dat kan ik nooit meer goed maken. Dat is al zo lang geleden. Of daar zijn de schade ontstaan. Dat kan ik niet meer terugdraaien. Of dat is zo omvangrijk. Wie zal dat allemaal kunnen wegnemen? Bloed van Jezus Christus. En toen zei de Heilige Geest tegen het kind: ik wil bij je wonen. Ik wil je tot een lidmaat, een onderdeel van de Heere Jezus heiligen, afzonderen, bij hem voegen. En weet je hoe ik dat ga doen? Op het gebed. Door je toe te eigenen wat je in de Heere Jezus, in de beloften van de doop hebt. Want je hebt het in de belofte. Maar ik wil het je persoonlijk geven in je hart. Gemeente, als er vanavond aan het eind van de dienst zijn die zeggen moeten, ik heb geen geloof, dominee, ik heb geen bekering, ik heb geen geestelijk leven. Ik weet niks van het kindschap, ik weet niks van de verzoening, ik weet niks van de inwoning van de Heilige Geest. Mag u vanavond zelf zeggen waar het aan ligt? Waar ligt dat nou aan? Ligt dat aan God? Of ligt het aan iemand anders? En als het nou niet aan God ligt, wat moet u dan vanavond doen met die nood? Voor de genadetroon van die drie enige God belijden waar het hem nou wel op vastzit. Op je onwil, op je onmacht, op je eigen wijsheid, op je zelfbehoud, op je zondedienst, op je hardnekkigheid. En in die weg, gemeente, echt waar, hij schenkt mild en overvloedig wat je nodig hebt. Dat is zijn woord. En mensen die het beproefd hebben, kunnen het getuigen. Ja, ze mogen hem er niet alleen maar zelf om eren en lof prijzen, maar ook ondervinden dat ze er zelf zo goed mee af zijn. Want hij wil ze omwille van het bloed van zijn zoon verhoren en door het werk van zijn geest troosten en leiden. Amen.